Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde heeft geschapen en die nooit laat varen de werken zijner handen, maar trouwe houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zullen ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. Na de wetslezing zingen we van Psalm 38, het zesde vers. Psalm 38, vers 6. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van klagen, ga ik al de dag in het zwart. Daarna luisteren we samen naar Gods heilig en onfeilbaar woord, zoals dat aan ons overgeleverd is in het Hooglied van Salomo, en daarvan het vijfde hoofdstuk in zijn geheel. Dus we lezen straks, nadat we Psalm 38 hebben gezongen, Hooglied 5 helemaal.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien ijdelig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en ijlde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn oningraten met mijn oning gegeten. Ik heb mijn wijn met schaders mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word dronken, o liefsten. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijn liefsten die klopte, was... Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gadderdeur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de aanvaten des slots. Ik deed mijn liefste open naar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen, vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven de 10.000. Zijn hoofd is als van fijnste goud, van het dichtste hout. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven, bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeken van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is al blinkend elpendeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste hout. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn geëmelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans beheerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem.
De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in het voorgelezen gedeelte, 16e vers, het grootste gedeelte daarvan, de volgende woorden. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Thema voor de prediking van morgen is het lied van de bruid op haar bruidegom. En dat lied wordt gezongen, gemeente, ten eerste door een trage bruid. Ten tweede door een bekommerde bruid. En ten derde door een gelukzalige bruid. Dus het lied van de bruid op haar bruidegom, gezongen door een trage bruid, door een bekommerde bruid en door een gelukzalige bruid. Wij zingen nu als voorbereiding op de prediking van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt in Psalm 45, vers 1. Na het tweede punt van de prediking zingen we als tussenzang van Psalm 66, het achtste vers. Psalm 66, vers 8 komt: luistert toe, gij godsgezinden, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En wat er verder volgt in Psalm 66, het achtste vers, na het tweede punt van de prediking als tussenzang. Gemeente, iemand zei eens een keer tegen me: dominee, ik vind dat eigenlijk elke keer weer erg moeilijk om naar een preek over het Hooglied te luisteren. Het zou best kunnen zijn dat ook sommigen van u daar zo over denken. Een ander zegt misschien: ja, moeilijk, waarom dan? Is dat omdat het Hooglied zo'n moeilijk te begrijpen boek zou zijn? Nou, soms is het inderdaad moeilijk te begrijpen. Als je erop studeert, dan zie je wel eens dat zeer schriftgetrouwe uitleggers toch met een verschillende uitleg van bepaalde passages komen. En de reden daarvan is eigenlijk vaak, ja, dat de taal van het Hooglied zo verheven is, zo dichtelijk is, daarom heet het ook het Hooglied. En in de grondtekst, in het Hebreeuws, is dat nog veel duidelijker. Dan wordt het Hooglied genoemd Shir HaShirim LiShlomo. Shir HaShirim, het lied der liederen. Het lied der liederen van Salomo. De schrift zegt dat Salomo 1005 liederen heeft geschreven. Daarnaast ook nog de wijsheid had om vele spreuken aan zijn volk te geven. Om het boek Prediker aan ze na te laten. Ja, Salomo, dat weten we allemaal, was een zeer wijs man. Een zeer begaafd man, dus ook op dichtelijk gebied. En als u vroeger op school uitgebreid Nederlands hebt gehad, zoals dat vroeger nog de gewoonte was, literatuur kreeg en u moest dan een uitleg geven van een gedicht van Vondel of zo bijvoorbeeld. Ja, dat is niet altijd makkelijk. Dan denk je, wat zou die dichter daar nou bedoeld hebben? En toch, gemeente, toch bedoel ik niet zozeer, en die man die dat tegen me zei, dat hij die preken moeilijk vond, die bedoelde dat eigenlijk ook niet, dat het Hooglied op zichzelf nou zo moeilijk zou zijn. Nee, Gods volk heeft eigenlijk altijd de eeuwen door, zowel onder het Oude Verbond als onder het Nieuwe Verbond, zeer wel verstaan waar het in het Hooglied nou ten diepste om gaat. Dan zal ik u denk ik niet iets nieuws vertellen. Om die wondere liefdesband tussen de Heere en zijn volk. Om die wondere liefdesband, nieuwtestamentisch gezien, tussen die meerdere Salomo en die meerdere Sulamit, de bruidsgemeente van deze hemelse bruidegom. Ik denk dat de moeite voor sommigen, en misschien wel voor velen, hierin kan schuilen, dat het Hooglied, hoe mooi het ook is, indirect toch ook zo'n geweldig afsnijdend boek is. Afsnijdend boek, wat bedoel ik ermee? Nou, de jongens en meisjes begrijpen het misschien niet allemaal. Nou, dit. Telkens als we daar lezen, zoals we er ook vanmorgen over hebben gelezen, over Sulamit en haar liefde voor deze bruidegom. En telkens als we daar horen over haar bevindingen in haar omgang met deze bruidegom, hebben we toch wel degelijk steeds te maken met de ware bruid. O, Sulamit kan het vreselijk moeilijk hebben. Dat zullen we straks in de preek ook wel horen. Ze is haar bruidegom kwijt. Ze zal zich misschien ook wel afgevraagd hebben of ze hem wel ooit echt gekend heeft. Ze had het er ook naar gemaakt. Eigen schuld. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En Sulamit is ook allesbehalve, daar is het Hooglied heel duidelijk over. Geen volmaakte bruid. Ze moet het zelf belijden tegenover Salomo. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben. Vuil geworden door het vele werk dat ik moest doen als straf voor mijn zonde. Omdat ik zo slecht voor mijn eigen wijngaard heb gezorgd. Ja, net zoals Israël, de wijngaard die God daar had geplant en had hij zijn wijnstok in Egypte land had uitgegraven. Zo slecht heeft verzorgd. Dat de Heer die er goede vruchten van mocht verwachten, in plaats daarvan stinkende vruchten heeft geoogst. En toch, het was zijn volk. En toch, steeds weer mag die bruid ervan getuigen. Ik ben mijns liefsten, ik ben van hem. En zijn genegenheid is tot mij. Dat had de bruidegom haar duidelijk laten merken en voelen. Dus deze Sulamit is het onvergankelijk eigendom van haar Salomo. Zoals de kerkbruid het onvergankelijk Salomo, onvergankelijk eigendom is van die hemelse kerk. Die hemelse kerkbruid. Zoals onze catechismus dat zegt, in leven en sterven zijn eigendom. We lezen hier dus steeds in het Hooglied, en het kan moeilijk zijn voor iemand die zich daar buiten voelt vallen, als over de levende bruidsgemeente van de Heere Jezus Christus. En we horen hier van de bevindingen van mensen, die net als Sulamit een echte band met die bruidegom hebben. Een levende band. Een persoonlijke band. Ja, en dat zal het wel moeilijk maken voor verschillenden van ons. Ook niet altijd misschien. Er mogen ook andere tijden zijn. Maar wat kan dat ook aangevochten worden? En als ze dan horen spreken over een liefde zo groot dat vele wateren die niet blussen kunnen, en dat al de rijkdommen van deze wereld niet genoeg zijn om die liefde te kunnen kopen, dan moeten zij misschien wel zuchten en zeggen, ja, maar hier val ik zo buiten. Maar dit gaat niet over mij. Dit gaat vast over anderen die het er veel beter van afbrengen dan ik. Ach, ik ben bang dat ik nog niet als een levend lidmaat bij die bruidsgemeente hoor. En die grote liefde die voor geen goud ter wereld te koop is, die grote liefde voor de heiland, ja, ik ben bang dat ik die nog niet heb. Ja, Sulamit, dat is duidelijk, dat is Gods volk als je de Bijbel goed leest. Sulamit, dat zijn Gods kinderen. En wat Sulamit nou beleven mag, ja, dat is het als wat een man als David, de man naar Gods hart, mocht zingen in Psalm 66. Hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ja, daar durf ik niet van te getuigen, zegt u wel misschien. Heeft het Hooglied nou eigenlijk ook een woord voor onbekeerden, voor mensen die nog van verre staan? Heeft het Hooglied eigenlijk wel een woord voor bekommerden, voor mensen die nog niet kunnen zeggen wat die bruid op allerlei tonen er wel kan zeggen? Ik vond hem die mijn zielen lief heeft? Of, ja, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. En de liefde is zijn banier over mij. En ik mag het weten dat de koning heeft gezegd, gij hebt mij het hart genomen, o zuster, o bruid. En als u bij bekend weet het wel, zo staan er veel meer van zulke uitspraken in het Hooglied. Ik kan me ook nog wel voorstellen, het is niet goed hoor, maar dat mensen daar wat bitter bij worden. Zeggen, ja, dat kan die Sulemit nou allemaal wel zeggen. En daar kennen Gods kinderen wel wat van. Maar dat kan ik niet zeggen. Daar kan ik niet bij. Dat is zo hoog voor mij. En daarom, hoe meer ik in het Hooglied lees en hoe meer ik erover hoor preken, ja, hoe verdrietiger ik word en hoe minder met het mij gesteld is. Want ik kan me toch met Sulemit en haar grote liefde voor Salomo niet meten. Was het maar zo tussen mij en die meerdere Salomo gesteld? Ja, en dan snijdt het me zo door het hart, zei eens iemand, als ik toch steeds weer hoor over dat liefdeleven van die bruid en die bruidegom. Inderdaad, gemeente, in die zin is het Hooglied inderdaad een afsnijdend boek voor velen. Voor velen. Ik hoop voor u allen. Het zou heel slecht zijn als het voor u geen afsnijdend boek was. Als u daarin niet uzelf tegenkwam. Als in elk opzicht onwaardig, onvolmaakt. Ja, mensenkind, dat het alleen maar verdiend heeft om verloren te gaan. Afsnijdend. Maar ook, daar kom je heel duidelijk tegen, ook in ons hoofdstuk, in hoofdstuk 5. Ook afsnijdend voor Sulemit zelf. Voor die bruid zelf. Een trage bruid komen we hier tegen. Tjonge, jonge, je zou kunnen zeggen, wat is ze verschrikkelijk lauw. Wat is ze lauw. Ja, de bruidegom had in Hooglied 4... haar schoonheid bezongen. Haar gelokt en haar getrokken. De bruidegom had in Hooglied 4 beloofd dat hij tot haar zou komen. Dat hij haar zou komen bezoeken om haar zijn liefde te bewijzen. En dat weet u toch wel, ik hoop dat u ook geloven mag, dat de Heere altijd doet wat hij belooft, hoor. Hij laat geen van zijn woorden ter aarde vallen. Dan moet je wel met twee woorden spreken, hoor. Dat geldt van zijn belofte. Dat geldt ook van zijn dreigingen. Die moeten we net zo ernstig nemen. En daarom zou het goed zijn, gemeente, dat mensen die het moeilijk hebben om te luisteren naar een preek over het Hooglied, door wat we daar in het Hooglied mogen horen, jaloers zouden worden op dat volk dat de bruid de gom mag kennen. En dat bekommerden zouden mogen ontdekken uit de bevinding van Sulemit. Ja, dat het met Sulemits eigen liefde nou ook niet zo erg goed gesteld was, dat daar niet hoog van opgegeven kan worden. Ook zij komt zo ontzettend veel tekort. Het moet niet van haar, maar steeds weer en steeds meer van de kant van die meerdere Salomo komen. Hij heeft haar eerst lief gehad. En dat niet omdat zij hem lief had. Nee, dat is pas later gekomen. Het initiatief ligt altijd bij de Heere. Als hij zijn bruid niet geroepen had. Als hij haar niet gelokt had. Als hij haar schoonheid niet bezongen had. Er zou nooit sprake zijn geweest van enige wederliefde bij die bruid. Ja, zelfs die wederliefde bij die bruid, dat is uiteindelijk niet haar werk, maar zijn werk als zijn Heilige Geest, dat in de hoorders van het evangelie mag werken. Ja, wat zou het daarom rijk zijn, gemeente, als niet alleen onbekeerden jaloers zouden worden en bekommerden zouden mogen gaan zeggen, alles wat adem is zo rijk, zo vol, zo begeerlijk, daar kan van mij niets bij en daar hoeft van mij ook niets bij. Dat moet voldoende zijn voor mij. Ja, daar wil ik nou, al wordt dat geloof heel vaak aangevochten, daar wil ik nou voortaan gelovig op pleiten en ook omsmeken. Dat zegt de Heer toch al, wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dat Gods volk ook zou zeggen, want die zijn ook niet uitgeleerd. Ik hoop niet dat iemand van u gearriveerd is en zegt, ik weet alles al en ik heb niks meer nodig. Dat is kwalijk hoor. Dan bedrieg je jezelf enorm. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar dat Gods volk zou zeggen, Heere, Heere, leer ons steeds weer en steeds meer een lied van deze koning te zingen. Leer ons voortdurend hem alleen en ander geen, begeerlijk te vinden. Dood ook steeds meer en meer die begeerten in ons die er nog zijn, ja, naar wat de wereld te bieden heeft, naar wat ons vlees ons opdringt. En wat lezen we nou in Hooglied 5, gemeente, over Sulamits liefde? Ik zei het al eerder, een beschamend verhaal. Salomo heeft haar gelokt. Hij heeft beloofd dat hij bij haar zou komen. En nou lees je in het begin van hoofdstuk 5, dat heeft hij ook inderdaad gedaan. Hij is bij haar gekomen in de nacht. Ze slaapt al. Ja, ze moest ook hard werken in al die wijngaarden van haar broers. Vroeg naar bed en vroeg opstaan, daar is niks verkeerds bij. Nou, ze slaapt. Ze zegt, ik sliep, maar ik waakte. Misschien kent u die toestand wel voordat u echt in slaap valt. Je bent half wakker en je droomt half, je sluimert half. En ze hoorde nog wel wat er om haar heen gebeurde. Ze heeft ook wel degelijk gehoord dat die bruidegom gekomen was. Dat hij haar zo liefelijk heeft geroepen. En dat hij steeds maar op de deur heeft geklopt. Ze zegt dat immers zelf, dat hij gekomen was en aan haar deur had gestaan. En steeds maar had geklopt en geroepen. Ja, er staat in het Hebreeuws een werkwoordsvorm voor kloppen en voor roepen. Dat eigenlijk een vorm is die betekent, er is maar niet een keertje geklopt, maar er is een bepaalde tijd voortdurend geklopt. En er is maar niet eens een keertje geroepen, maar in dit geval al die tijd dat de bruidegom daar aan de deur heeft gestaan en die maar niet open ging, heeft hij geroepen. En wat lezen we dan van Sulamit? Dat moest ze leren. Dat zijn liefde veel groter was dan de hare. Ach, wat was die lauw, zeg. Want ze hoorde het wel. En ze wist dat hij het was, haar liefste. Maar ze deed niet open. Ze heeft eindeloos getreuzeld voor ze de deur een keer ging open doen. Ja, ze had ook allerlei flauwe smoesjes om dat te verdedigen. Ja, die hebben wij misschien ook wel. Altijd maar weer uitvluchten. Zij zegt, ja, ik heb mijn voeten al gewassen. Die ga ik toch niet bezoedelen, die ga ik toch niet opnieuw vuil maken. Dan kan ik ze opnieuw gaan wassen, wat een toestand. Te veel moeite om de deur open te doen. En ik heb mijn rok al uitgetogen. Nou, denk je het zo moet begrijpen dat ze alles op haar laatste ondergoed uit had. In die warme nachten ook heel normaal. En dan staat de bruidegom aan de deur. Ja, ik kan natuurlijk niet in mijn ondergoed naar de deur. Dat doet een fatsoenlijke vrouw niet als daar een man staat. En zo was Sulamit gelukkig wel. Ze wordt een besloten wel genoemd in de schrift. Overspel pleegde ze niet. Gelukkig niet. Geen second love. Misselijke verzinsels van de Satan, waar wij mee geconfronteerd worden. Maar open deed ze niet. Het duurde zelfs zo lang voor ze eindelijk open ging doen, dat de bruidegom al weg was. Nou, ik denk dat de bruidegom heeft gedacht, als ze dan zo lauw is, als dan dat liefdevuur bijna helemaal gedoofd is, dan ga ik maar weg. Wie niet horen wil, zei mijn moeder altijd, die moet voelen. Nou, dat is in het geestelijk leven eigenlijk ook zo. Dan maken wij het ernaar dat we gaan beleven dat we de Heere kwijt zijn. Altijd eigen schuld, hoor. De Heere speelt geen spelletjes met ons, maar wij spelen wel spelletjes met hem. Wat is dat erg? Je moet niet denken dat je dat zonder gevolgen kunt doen. Ja, die Sulamit van hoofdstuk 3, waar ze nog zei, nu laat ik hem nooit meer los. Die moet nu ontdekken dat het maar bedroefd en armzalig met haar eigen liefde is gesteld. Want pas als de bruidegom weg is gegaan en ze hem gaat zoeken en als hij dan ook nog onvindbaar blijft, ja, dan gaat haar hart uit, lezen we, vanwege zijn spreken. Je zou kunnen zeggen, de wind van de Heilige Geest heeft dat bijna gedoofde vuurtje van haar liefde moeten aanwakkeren voor de vlammen weer gingen branden. Dus dan ontvlamt haar liefde weer. Dan gaat ze Jeruzalem in. En dan heeft ze er wel heel veel moeite voor over. Dan zoekt ze in alle straten van Jeruzalem naar die lieve bruidegom. Ze vindt hem nergens. Ze vraagt het aan de wachters. Ze vraagt het aan de dochters van Jeruzalem. En ze vindt hem niet. Ze roept en ze roept. Ze krijgt geen antwoord. Ja, dacht u dat wij de Heere ertoe konden dwingen om op bestelling antwoord te geven? Als we soms zo lang, misschien al wel 80 jaar in uw leven, hebben geweigerd om hem antwoord te geven? En wat dacht u nou, als iemand van u daar ook in Jeruzalem zou rondlopen en u kwam daar die zoekende Sulamit tegen? En u vroeg daaraan die ware bruid, is het wel goed tussen jou en Salomo? Wat zou ze dan op dat moment geantwoord hebben? Nou, ik denk dat ze zou zeggen, misschien wel wenend zou zeggen, nee, ik ben hem kwijt. Ik ben hem kwijt. En dat door eigen schuld. Was veel te beroerd om open te doen toen hij daar aan de deur stond. En met zoveel lieve woorden riep. Toen hij zelfs gaven, liefdesgaven had meegenomen. De mirre droop van de deur af. Ja, en nu is hij gegaan. Weggegaan. Ik heb het ernaar gemaakt. Ik ben vast en zeker zijn liefde niet waard. Die heb ik verzondigd. Die heb ik verspeeld. Ja, die trage bruid wordt ook een bekommerde bruid gelukkig. Ja, gelukkig zeg ik. Wat erg als je in die traagheid en lauwheid blijft volharden. Misschien wel de Heere verhoeden het tot uw laatste snik. Hoe denkt u dat het er dan voor staat voor de eeuwigheid? Dan kunt u uzelf misschien wel wijs gemaakt hebben. Ik heb altijd in de kerk gezeten. Ik ben altijd gekomen. Met mij zit het wel goed. Nou, als je geen liefde voor de bruidegom hebt gekregen. En als die liefde ook niet is overgegaan in daden. In het gaan tot de bruidegom. Dan heb je jezelf voor de eeuwigheid bedrogen, gemeente. Ja, een bekomende bruid. Ik hoop dat er hier ook zulken zitten. Misschien ook wel jongens en meisjes. Je vader en je moeder kwamen vanmorgen in de deur van de slaapkamer en zeiden, joh, opstaan, we moeten naar de kerk toe. Nou, jij was gisteravond stappen geweest. Je lag nog zo lekker in bed. Je had helemaal geen zin om eruit te komen. Nou, vader of moeder moest eerst boos worden voor je uit bed kwam. En dan zit je hier misschien wel vol tegenzin en denk je, lag ik nog maar lekker in mijn bed. Ja, dan ben je net als die Sulamit. Vreselijk lauw, schuldig lauw. Het zou ook best wel eens kunnen zijn dat er hier van die ouderen zijn. Ik ben ze al vaak tegengekomen, oude mensen. Altijd hele trouwe kerkgangers geweest, hoor. Daar kon je niks van zeggen. Ze ontbraken eigenlijk nooit als er niet wat ernstigs aan de hand was. Nou, zo iemand, een man van 90 jaar bijvoorbeeld, die zei eens een keer tegen me, ach dominee, ik heb best wel ontdekt dat de Heere al zo lang aan mijn deur heeft geklopt en al zo lang heeft geroepen. Mijn 10e jaar, toen zat ik al heel bewust in de kerk. Nou, 80 jaar al. Wat een preken heb ik niet gehoord in al die jaren. Geen honderden, maar zelfs duizenden. En het sprak me ook wel eens aan. Dan dacht ik, nou moet het gebeuren. Maar ja, uiteindelijk waren er toch altijd weer uitvluchten. De ene keer had ik een vrouw getrouwd. Ja, dat ging toch wel even voor. Nu niet, Heere, zei ik, later. Ik ben zo gelukkig met die vrouw, op dit moment hoef ik er niets meer bij te hebben. Een andere keer had ik een os gekocht. Daar had ik grote plannen mee. Daar wou ik een handeltje mee op gaan zetten. Ja, ik ben er ook redelijk wel bij gevaren. Maar ik had geen tijd voor de Heere. Of een ander had een akker te bestellen. Ja, er moet toch geploegd worden. En er moet toch geëcht worden. En er moet toch gezaaid worden. En het onkruid moet er toch uit. Allemaal waar. Is dat zo belangrijk? Dat de zorgvuldigheid van het leven het resultaat hebben gehad dat u al die jaren niet bezig bent geweest met uw eeuwig wel en wee. U toch maar rustig voor eigen rekening voortleefde. Ja, zei die oude man tegen me, nu zal het wel te laat zijn. Ik beleef dat net zoals Sulamit, nou is hij weg. En die antwoordt mij niet meer. U ziet het wel, dominee. Ik hoor vast niet bij Gods volk. Want anders had ik nog al lang open gedaan. En anders had ik toch veel meer liefde voor de heiland gehad. Ach, gemeente. Zijn liefde is altijd meerder dan de onze. Zelfs meerder dan onze zonde, zegt de schrift. En geen mens, ook niet één mens, zou uit eigen beweging die deur hebben opengedaan. Of uit eigen beweging die lieve bruidegom oprecht lief hebben gekregen. En dan gaan we terug naar die bekommerde bruid. Waarom zei ik dat het zo goed dat ze bekommerd werd? Nou, weet u wat nou zo opmerkelijk is bij Sulamit? Kijk, er zijn mensen die doen alsof ze bekommerd zijn, want die weten best wat ze zeggen moeten. Maar heel wat anders als je echt bekommerd bent. Een mens dat echt bekommerd is, dat houdt niet op te bidden en te smeken. Die zet zijn klomp tussen de deur. In zekere zin zien we dat Sulamit hier ook doen. Hoewel ze zichzelf er niet meer bij durft te rekenen, hoewel ze ontdekt heeft zijn liefde niet waar te zijn, blijft ze hem zoeken. En wil ze hem in ieder geval laten weten, daar spreekt ze de dochters van Jeruzalem voor aan, dat ze krank is van liefde. Ja, als die dochters van Jeruzalem haar dan uitdagen, die proberen dat wat te relativeren, die zeggen, wat is dan zo bijzonder aan die liefde van jou? Wat is uw liefde meer dan een andere liefde, gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefde meer dan een andere liefde dat je ons zo bezworen hebt dat wij tegen hem moeten zeggen dat je krank bent van liefde? Nou, dan blijft Sulamit het antwoord niet schuldig. Dan zingt Sulamit een lied van haar een koning. Dan spreekt ze groot van de Heer. Dan kan ze er niet over zwijgen. Dan krijgen we dat lied van de bruid op de bruidegom. In onze tekstgemeente is daar als het ware een samenvatting van. Samenvatting van alles wat die bruid in dat lied van de bruidegom heeft gezegd. Als ze dan zegt, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dan tegen die dochters van Jeruzalem, zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Kijk, dat is nou een kenmerk van het ware, van de echte liefde. Dan gaat het er niet zo om hoe groot die liefde is. Ja, de Heer verdient een groot geloof. De Heer heeft recht op een grote wederliefde. Maar waar het vooral om gaat, is dat het echt is. Gemeente, als we daar onszelf nou naast gaan leggen. Op wat Sulamit van haar bruidegom, van haar koning, zingt. Zegt u dan ook. Hij is zo'n gepaste zaligmaker. Hij is zo'n noodzakelijke borg. Hij is zo'n volkomen zaligmaker. Zo'n zaligmaker heb ik nodig. En naar hem gaat mijn hart uit. Van hem wil ik spreken. Van hem wil ik zingen. En wat zou ik dolgraag van hem zijn. Zijn eigendom willen zijn. Ja, mocht u dat Sulamit al nazeggen? Al wat aan hem is. Niet alles wat er in de wereld te koop is, jongens en meisjes, maar alles wat aan hem is, aan Christus is, is gans begeerlijk. Ach, ik moet hem rechtens wel missen en ik ben zijn liefde niet waard. Maar ik wil en ik kan hem niet missen. Ik hijg naar zijn liefde, naar zijn genade. En ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Er moeten velen met Paulus zeggen, ik acht niet dat ik het alreede gegrepen heb. Maar dan kun je wel met David zingen, wat hij daarover zingt in Psalm 66, vers 8, onze tussenzang. We zingen nu dus Psalm 66, vers 8. Na het amen op de prediking zingen we van Psalm 2, de versen 6 en 7. Psalm 2, vers 6 en 7 na de prediking. Gemeente, nou hebben we gehoord van een trage bruid en van een bekommerde bruid. Dan valt er ook nog meer te zeggen van Sulamit. Ja, er waren tijden dat ze traag was. Er waren tijden dat ze zeer bekommerd was en het ernaar gemaakt had. Maar ze was uiteindelijk ook een gelukzalige bruid. Ja, ze heeft daar veel voor moeten leren in haar leven. Als aan het eind van het Hooglied in hoofdstuk 8 lees je dat er wordt gevraagd: wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? De woestijn, daar heeft ze ontberingen geleerd. Heeft ze geleerd alleen op de Heere te vertrouwen. Die lieflijk leunt op haar liefste. Ja, toen ze dat mocht doen en als ze dat mocht doen, was ze een gelukzalige bruid. Lieflijk leunend op haar liefste. Alles van hem verwachtend. Niets van zichzelf. U zegt, ja, zijn er zulke gelukzalige bruiden, behalve Sulamit en misschien nog een paar? Ja, wel degelijk, gemeente. Ik denk ook dat ze hier wel zitten vanmorgen. Kijk, de een kwam misschien met tegenzin naar de kerk, daar hadden we het toen straks over. Ik heb ook wel eens mensen mogen spreken, u ook hoop ik, maar kon je daar jaloers op zijn? Die zeiden, wat ben ik blij als het weer zondag is. Als ik weer naar Gods huis mag gaan, als ik de klokken hoor luiden, ga ik met vreugde in het hart naar zijn huis. Of mensen net zoals de Emmausgangers zeggen, mijn hart was brandende in mij. Om te horen wat die bruidegom tot mij zeggen zou. Zoals bij de Emmausgangers. Ja, ken jij een lust en een liefde tot al wat aan hem is? Al wat aan hem is. Als het gismus over een waarachtige bekering spreekt, dan zegt ze, er is een lust en een liefde om al Gods geboden te doen. Ja, sommige geboden hebt u misschien altijd wel gedaan, dat gaat u vrij makkelijk af. Van de verzoeking van die geboden hebt u misschien niet zoveel last. Nee, al Gods geboden. Wie mij lief heeft, zegt die lieve bruidegom, die heeft mijn geboden lief. De Sulamit die beleidt hier, daar willen we wel eerst op letten, alles aan hem is gans begeerlijk. Heel concreet, niet maar een bepaald deel waar ik wel mee uit de voeten kan, wat mij wel past of waar ik wel een goed gevoel bij heb, zoals dat tegenwoordig zo graag zeggen. Nee, al wat aan hem is. Dus niet alleen zijn borgwerk, de zaligheid die aan zijn volk schijnt. Ja, wie zou er niet zalig willen worden als hij hoort dat het tegenovergestelde is, eeuwig rampzalig blijven. En niet alleen die zaligheid die je schenkt, maar ook het volgen en het dienen. Is dat ook liefdedienst geworden? Niet alleen zijn glorie en zijn verhoging. Iemand zei eens tegen me, dat lijkt me wel mooi, op tronen zitten en met Jezus regeren. Nee, ook zijn vernedering en zijn verbrijzeling. Hebt u zich al eens verpoost, zoals de Nederlandse geloofsbelijdenis dat zegt, in de wonden van Christus? En ook niet alleen de vrede die hij aanbrengt, mijn vrede laat ik u, geweldig, Maar de Heer spreekt ook van strijd. Ook van het zwaard wat hij brengt. Ook van de scheiding die hij brengt, de geestelijke scheiding. Die misschien wel door een huwelijk of door een gezin heen loopt. Niet alleen het willen delen in zijn koningschap. Maar dat moet ook delen in zijn smaad. En in zijn vervolging. Zou u nog steeds zingen, God heb ik lief? Als u als sommigen zo zwaar vervolgd werd, dat zelfs uw leven gevaar liep. Ach, gemeente, onderzoeken we onszelf nauw. Ja, zeer nauw. Is nou echt al wat aan hem is gans begeerlijk? Of we hebben zo'n akelig, arglistig hart, gemeente. Of sluiten we daar in de schuilhoeken van ons hart toch sommige dingen vanuit? Ja, het komt helaas voor. Zelfs vrij veel voor. Bij kerkmensen. Die best wel redelijk trouw in die kerk komen. Dat ze tegen hun dominee zeggen. Dominee, als u over Gods liefde en genade preekt. Nou, dat wil ik elke zondag wel horen. Dat vind ik geweldig. Amen. Dat is het ook. Maar ja. Als ze daarna zeggen, nou moet u niet steeds over het oordeel preken. Dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dat hij eens de deur zal sluiten. Voor hen die niet gewild hebben. En tot hen die niet wilden dat hij koning over hen zou zijn. Zegt, gaat uit in de buisende ruisternis waar wening zal zijn en knersing der tanden. Nee, maar dat willen we niet horen. Spreek maar over zijn liefde en zijn genade. Nou, die twee kun je niet tegen elkaar uitspelen. Zo heb je ook wel gemeenteleden, die er niet van willen horen dat de Heer gehoorzaamheid en trouw van ze eist. Ja, ze willen wel in Jezus als zaligmaker geloven. Maar ze willen ook hun eigen leventje blijven leiden. En hun eigen gang blijven gaan. En die verkeerde gewoontes die ze zo lang hebben. Ja, dat deed mijn vader, dat deed mijn grootvader ook al. Daar valt niet over te praten, daar gaan ze mee door. Maar dat hij gehoorzaamheid eist. Nee, dat komt niet van pas. Nou, is dat een bruid? Al hebben we het maar over een aards huwelijk. Een bruid die zegt, ik ga wel altijd mijn eigen gang hoor. Als het erop aankomt, dan trek ik me voor jou niks aan. Nou, dat is de hel op aarde, gemeente. Dat heeft met een gelukzalige bruid niets te maken. En wat een jammerlijk verkeerd beeld kom je ook tegen bij vele kerkgangers. Misschien zijn ze wat dat betreft door een verkeerde prediking ook wel op een verkeerd been gezet. Over het begrip zalig worden. O ja, ze willen zalig worden. Maar als je dan hoort hoe ze daar concreet over denken. Wat is dan het grote geluk op de nieuwe aarde? Nou, nooit meer ziek, dominee. Zelfs nooit meer sterven. Nooit meer verdriet. Ja, dat wil ik ook wel. Ach, gemeente. Nooit meer zonde. Verlang je daar nou ook naar? Nooit meer zonde, want dan zijn er geen wonden. Dan is er geen verdriet, dan is er geen dood meer. Dan ben je eeuwig gelukzalig. Nou, van sommige zonden, van sommige menden. Ze moet je als kerkenraad en als dominee vanaf blijven. Want dan staat het rad in vuur. Dan kunnen ze dan boos worden. Maar heel anders is het nou, gemeente. Met Sulamit. Waar een natuurlijk mens eigenlijk van de schoonheid van Christus niets ziet en van zijn begeerlijkheid niets kan begrijpen. weet heel goed hoe dat was, zo was het in mijn eertijds ook. Want onze ogen zijn daar van nature stekenblind voor. En onze harten zijn daar keihard en ijskoud onder. Maar zalig zijn zij die met gezalfde ogen, door de Heilige Geest geopende ogen, de heerlijkheid van de zaligmaker mogen gaan zien. Nou, dan weten ze het echt wel, hoor, dat hun liefste meer is dan een andere liefste. En dan verstaan ze heel goed wat de psalmist bedoelt als hij zegt: en welke vorsten ooit het aardrijk mocht bevatten, wie hunner, o Heere, is met u gelijk te schatten. Ja, dan erkennen en belijden ze het. Het heil en de schoonheid is volmaakt alleen in hem, die zonen Gods. Hij is mijn levensvorst. Hij is mijn alles. Nevens hem lust ik niets meer op aarde. In hem is de volheid te vinden. Inderdaad, o Sulamit, hij blinkt uit boven tienduizenden. Boven allen en boven alles straalt zijn schoonheid uit, draagt hij de banier. Nog een paar dingen, want het zou een hele preek apart vergen om alles wat die bruid bezingt in het lied te gaan noemen. Twee dingen wil ik u noemen. Er is sprake van de handen van die bruidegom. Die handen van de Heer Jezus. Gouden ringen. Ja, ook uiterlijk schoon. Maar weet je wat nog veel schoner, nog veel begeerlijker is aan die handen van Christus? Dat zijn nou de handen waarmee hij de kinderkens zegende. Dat zijn nou de handen waarmee hij zieken genas. Blinden het licht teruggaf in de ogen. En boven alles, dat zijn de handen die op Golgotha door uw en mijn zonden doorboord werden. En met die doorboorde handen is de middelaar ten hemel gevaren en heeft zijn bruid gezegend. En zo zullen ze hem zien terugkeren op de wolken. En dan zijn gestalte, zijn hele gestalte. Mooi zou je zeggen. Ja, is het ook, maar het gaat vooral gemeente. En dat ziet Gods volk met geestelijke ogen. De geestelijke schoonheid, de geestelijke algenoegzaamheid van deze bruidegom. Ja, de wedergeboren mens leert Jezus zo kennen dat hij het Sulamit bij gebrek aan betere woorden gaat nastamelen. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een, zegt u het ook, zulk een en geen enkele andere, is mijn vriend, is mijn liefste. Zo'n begeerlijke bruidegom is hij. Spurgeon zegt, dan zal de ene dat misschien wel zeggen vanuit het gemis. Als ene, dat kan zo beleefd worden in het gemis, die in de diepste duisternis was gezeten. Uit de diepten riep ik tot u. En dan zegt, die man mocht een lichtstraal zien. Een licht zo schoon, zo hoog, dat alles er even door verlicht werd. Wij zouden zeggen, hij heeft het licht gezien. Weet u wat er veranderd is? Hij zit weer in het duister, maar eerst had hij de duisternis liever dan het licht. Maar nu heeft hij het licht lief gekregen. Nu er iets van gezien heeft, heeft hij in het duister geen vrede meer. U ook niet. Kunt u het bij de vorst der duisternis niet meer uithouden? En dan mag een ander, zegt Spurgeon, dat zeggen. Zulke mensen zijn er ook. Vanuit het bewust gekend zijn door de Heer en zelfbewust kennen van de Heer. Spurgeon zegt, als een die iets voortreffelijks gesmaakt heeft En die daarom verlangt naar meer. Die zegt niet, nou is het genoeg. Nee, die verlangt naar meer. Die jaagt ernaar en die blijft ernaar jagen tot zijn laatste levenssnik. Of hij er meer zou mogen zien, van mogen zien en van zou mogen, mogen ontvangen. Maar beiden, zegt Spurgeon, mogen we zalig spreken, want vlees en bloed hebben hun dat niet geopenbaard, dat al wat aan die bruidegom is, gans begeerlijk is. Ja, gemeente, zalig zijn zij die veel geestelijke ontmoetingen met die lieve bruidegom mogen hebben. Steeds weer zullen ze nog meer schoonheid in hun liefste ontdekken. En eens, daar gaat je hart dan ook naar uit. Zullen ze de Heere aanschouwen in al zijn schoonheid. Jesaja zegt, dan zullen mijn ogen de koning zien in al zijn schoonheid. Er mag op aarde wel eens een voorsmaak van geproefd worden door Gods volk. Ik heb dat eens een keer heel nadrukkelijk meegemaakt op een reis in Zuid-Afrika, toen we in de provincie Natal bij een blindenschool kwamen met een groot aantal predikanten. Op die blindenschool zaten allemaal vrij jonge meisjes, zo tussen de 12 en de 17 jaar, die allemaal blind geboren waren. Blind geboren. Moet je eens voorstellen, nog nooit iets gezien. Nog nooit zelfs maar een straaltje licht gezien. Waar een mens soms nog wel eens verbroken kan worden door wat hij mag zien van de majesteit Gods in de schepping. En vaak komt het ook niet verder dan dat. Nabijkomend werk. Maar zelfs dat hadden zij nooit gezien. Maar ze hadden op die school wel braille geleerd. Ze hadden de heiland niet gezien. Ze hadden zijn schepping niet gezien. Maar zijn woord kenden ze. Ze konden de Bijbel in braille lezen. En toen aan het einde van het bezoek, toen zei de leider, hij zegt, de meisjes willen nog graag wat voor jullie zingen, dominees. Nou, ze konden prachtig mooi zingen. Nou, dat waren echt geen discoliedjes, zo jongens en meisjes. Dat waren prachtige liederen over de bruidegom. Wat klonk dat zuiver. En toen tot laatst zei die koorleider, hij zegt, nu willen ze nog één lied speciaal zingen. Dat is hun liefste lied. Maar het was ook het mooiste lied van allemaal. Alleen al om te horen. Ik was er eigenlijk ontroerd van en ik hoorde niet eens goed wat ze zongen. Maar een collega die tikte me aan en hij zegt, hoor je wel wat ze zingen? Het was in het Engels, maar ik zal het in het Nederlands voor u zeggen. Ze zingen, als hij komt, koning Jezus. Als hij komt op de wolken des hemels, dan zullen mijn ogen, koning zien in al zijn schoonheid. Hun ogen. Die nog nooit wat gezien hadden. En toen ik zag hoe ze dat zongen. Met zo'n gelukzalige blik in die dode ogen. Toen dacht ik, ze hebben er wat van gezien. Misschien wel meer dan al die theologen hier bij elkaar. Om jaloers op te worden. Ik hoop dat u daar jaloers op kunt zijn. Maar als het nou onverhoopt zo zou zijn dat iemand van u op dit moment toch zou moeten zeggen. Hou daarover op, dominee. Ik kan daar niks mee, ik wil daar niks mee. Mijn hart gaat helemaal niet naar de Heere uit. Wat ik in de wereld allemaal heb, vind ik veel belangrijker. Nou, wees dan wel gewaarschuwd. Wees dan wel gewaarschuwd. Als het zo met je is, wat is dat vreselijk? En als het zo met je blijft tot je laatste snik, wat zal dat vreselijk zijn? Dan zul je voor een dichte deur komen. Dan zal de bruidegom van wie jij gezegd hebt, ik wil niks met hem van doen hebben, zeggen, gij hebt nooit gewild. Ik heb gezocht u te vergaderen, gelijk aan hen haar kuikens, maar gij hebt nooit gewild. Brengt ze uit en werpt ze in de poel die brandt van vuur en van zilver. O onbekeerde kerkgangers, vrees en beef. Er is een eeuwige rampzaligheid in plaats van gelukzaligheid voor hen weggelegd die de liefde van de bruidegom blijven verachten en versmaden. Want echt, hoor, bedrieg jezelf toch niet. Buiten Jezus Christus is geen zaligheid, maar alleen een eeuwig zielsverderf. En hoor daarom die ernstige woorden die we zo meteen gaan zingen van koning David in Psalm 2. Als hij zegt, en kust de zoon, van oudsher toegezeid, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen, en u op uw weg tot stof doe wederkeren. U op uw weg tot stof doe wederkeren. Dat zal allen eenmaal gebeuren. Maar wat zal het dan zijn? Eeuwig bij de Heere, altijd volledig zalig, nooit meer zondigen. Of eeuwig bij de vorst der duisternis, die we liever bleven dienen. Amen. Laten we samen bidden. Heere, onze God. Ach, Heere. Aan u zal het nooit liggen. Gij hebt er alles aan gedaan. En als wij verloren gaan, Heer, dan zal het alleen maar door onze eigen schuld zijn. Maar Heer, wat een aanbiddelijke trouw. Wat een taai geduld van u met zo'n trage bruid. Wat een liefderijk onderwijs aan schuldige, bekommerde bruiden. En wat een liefde, Heere. Als gij ook vandaag nog in het heden genade onder ons hebt betuigd, dat gij geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en dat we zouden leven. O Heilige Geest, gij die het leven werkt in onze dood, wilt gij zo de naprediker van het woord zijn dat gij zelf geïnspireerd hebt, dat ook onze harten, als we er nog steeds voor gesloten zijn, echt voor geopend mogen worden. Dat we het overal in de schrift mogen getuigen. Dat we het mogen ontdekken. Heel uw woord, van Genesis tot Openbaring, spreekt van de zaligmaker. Dat vragen we in zijn naam, uit genade. Amen. Tot slot zingen we het tweede vers van Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En wat er verder volgt in Psalm 63 vers 2. Verheft nu uw harten tot God en houdt, gaat heen in vrede, ontvangt zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.